We hebben er ondertussen, denk ik, 3 Bijbelstudies over nagedacht. Wat het betekent nu om Gods volk te zijn. We zijn, zoals we gelezen hebben of nader overdacht hebben, vorige week een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom. Opdat u de deugden verkondigt van hem die uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. We zijn Gods volk. En als Gods volk, Gods heilige natie, hebben we overdacht, zijn we geroepen om hier in deze wereld te leven. Om hier in deze wereld, te midden van deze wereld te staan, en hier te midden van deze wereld de deugden te verkondigen van de Heere God, die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En het antwoord dat we nu gaan krijgen in het volgende stuk is het antwoord op de vraag, hoe leven we nu als Gods volk, Gods natie, te midden van een wereld die vreemd is aan God? Hoe gaan we nu te midden van die wereld leven? En hoe gaan we nu de deugden van die God te midden van die wereld verkondigen? Want zoals ik heb proberen duidelijk te maken in de inleidende studies, stonden deze mensen, naar wie deze brief oorspronkelijk gericht is, voor een grote uitdaging. Ze waren, zeg maar, weggestuurd omwille van een geloofsovertuiging uit de omgeving van Rome, daar zijn we van uitgegaan van dat standpunt, en zijn terechtgekomen in totaal vreemde omgeving, een vreemd land voor hen, met andere gebruiken, andere principes, andere praktijken dan die ze gekend hebben, waar ze mee opgevoed zijn, en vooral totaal andere levensstijl dan de levensstijl die zij nu als het volk van God, als christenen die deel hebben aan die heerlijke roeping, nu in hun leven kennen. En hoe moeten ze nu gaan leven? Hoe kunnen ze nu te midden van de wereld een getuigenis zijn? Want dat is de centrale gedachte. Een getuigenis zijn. Nu, Petrus maakt meteen duidelijk dat het niet het wereldbeeld is zoals zo vaak onder de christenen teruggevonden wordt. Het wereldbeeld van de wereld rondom ons is slecht en boos. En wij christenen, wij zijn de goeden. En daarom moeten we ons zo ver mogelijk weghouden van de wereld. Want de wereld is onrein, de wereld kan ons alleen slecht beïnvloeden. En wij moeten ons daarvan rein bewaren. Wij moeten ons ver van die wereld houden. Dat is absoluut niet het beeld wat de apostel Petrus, zeg maar, voor ogen heeft. Hij wil dat we ons gedragen als vreemdelingen en bijwoners. Met vreemdelingen en bijwoners wordt hier bedoeld mensen die, zeg maar, te gast zijn in een bepaalde samenleving. Mensen die daar op bezoek zijn, die daar een tijdelijk verblijf kennen. Ik heb vorige week gesproken, misschien zouden we kunnen vergelijken als we samen als gemeente voor een korte tijd gaan verblijven in het land van Manos. In de hoofdstad, in Kathmandu. Hoe zullen we daar samen met elkaar gaan leven in die samenleving? Wat zal onze houding zijn? En iemand zei, we gaan ons daar een beetje terughoudend houden, we gaan afwachtend uitzien. Zou dat de houding zijn dat de Heere God wil, die we innemen in zo'n samenleving? Als we ergens te gast zijn, dan gaan we vooral ons aanpassen aan die samenleving. En dat is nu, zeg maar, het moeilijk evenwicht dat wij als christenen in onze samenleving moeten vinden. Enerzijds zijn we Gods volk, Gods natie, we hebben een eigen identiteit. Als Gods volk. En we hebben daar lang genoeg over nagedacht. En hoe kunnen we te midden van die samenleving staan, waarin we enerzijds onze identiteit bewaren, maar ook anderzijds actief te midden van die maatschappij staan en een levenshouding kenmerken die gekenmerkt worden beter door een levenshouding die gericht is op, kijk eens, vers 12. Wat moeten we vooral op gericht zijn?
De goede wandel.
een goede wandel. Opdat zij wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Dus met andere woorden, wat moeten we voor ogen hebben, hier in te midden van de maatschappij? Het welzijn van de maatschappij. Het goede van de mensen rondom ons. Dus het betekent niet dat we, dat Petrus zegt van, jullie moeten jullie rein weten te bewaren. Hè? In het Engels zeggen ze dat mooi, keep your nose clean. En dat je rein weet te bewaren van de wereld rondom jou, maar dat je te midden van die wereld staat als mensen die het goede voor hebben met de mensen rondom zich en die gekenmerkt worden door goed doen. Petrus schreef dat hier niet uit de lucht. Het grote model waar hij naartoe gaat is het model van, kijk eens, centrale versen, vers 21. Tot en met vers 25. Wat is ons centrale model, ons grote voorbeeld?
Christus.
Jezus Christus. Van hem staat er in het boek de handeling dat hij door het land heen trok al goeddoende. Dus in andere woorden, we volgen zijn voorbeeld. Zo leven we in de maatschappij. Dat is het beeld wat Petrus heel duidelijk wil dat wij hier laten zien. We zijn Gods volk, Gods heilige natie. We behoren allereerst God toe. En we leven hier als vreemdelingen en bijwoners. Dat we als nationaliteit Belg zijn, is slechts onze tweede nationaliteit. En als eerste zijn we leden van Gods koninkrijk, Gods heilige natie. We zijn zijn volk. Alleen hem en alleen hem moeten wij gehoorzamen. Dat is het grote verschil. Wij zijn alleen aan Gods gehoorzaamheid verschuldigd. Aan niemand anders dan alleen aan God. Maar ten aanzien van de overheden waar we onder gesteld zijn, moeten we een houding hebben die gekenmerkt is door, vers 13,
onderdanigheid.
En wat daarmee bedoeld wordt, daar gaan we straks een beetje verder over nadenken. Want er heerst daar, denk ik, een beetje een verkeerd beeld over, wat onderdanigheid, wat er daarmee bedoeld wordt. Maar dat dient onze houding te zijn. Dus dat betekent, als we terug op reis zijn bij Manos in Nepal, dat we allereerst respect gaan hebben voor de culturen dat we in terechtkomen. Niet eens staan dat onze cultuur niet is. Het is een hindoeïstische cultuur. Maar wij gaan ons aanpassen aan hen. We gaan nauwlettend zien hoe dat de mensen zich gedragen en we gaan dat gedrag navolgen. En we gaan zeker er niet voor zorgen dat we de mensen daar
affronteren.
Voilà, dat gaan we zeker niet doen. Dat gaan we zeker niet doen. We willen hen juist eren en wie ze zijn. We hebben respect voor hun cultuur. En we kijken met interesse toe hoe alles dat gebeurt. We nemen kennis van al die dingen. We zien daarop toe. En we willen alle mensen, die mensen niet in discrediet brengen. Maar we willen hen eren. Want we zijn daar te gast en we gedragen ons als gasten. En dat is eigenlijk in het kort al hoe dat wij hier in de wereld moeten staan. Dat is een heel andere houding dan dat je denkt, hè, op het eerste zicht. Maar dat is wat Petrus bedoelt. Vreemdelingen en bijwoners, een rechtstreekse aanhaling hebben we gezien, ten aanzien van iemand die daar als eerste ons een voorbeeld in geweest is. Abraham, weet je nog, we hadden vorige week over nagedacht. Abraham was een vreemdeling en een bijwoner in een land dat hem weliswaar gegeven was, maar het was het zijne nog niet. Zo leven wij ook in een wereld waar wij straks die ook de onze zal zijn. We zijn erfgenamen van deze wereld. Met Christus. Maar hij is niet van ons nu. Het is niet onze wereld. En we leven te midden van die wereld. En welke houding kenmerkte Abraham? Was hij iemand waar de mensen op neerkeken? Nee. Hij was gerespecteerd en geëerd. Waarom? Omdat hij te midden van die samenleving een modelburger was. Hij had een levensstijl, een levenshouding, te midden van hen, die zelfs de mensen die zijn overtuiging niet deelachtig waren, toch respecteerden en ontzag voor hadden. En dat is ook wat Petrus ook van ons verlangt. Als burgers hier in Nieuwpoort moeten wij burgers zijn die betere burgers zijn dan de mensen rondom ons. Zodanig dat, kijk, als je ergens als vreemdeling bent, en dat zijn wij ergens ook hier als christen hier in Nieuwpoort, naar vreemdelingen kijken mensen toch altijd met een zekere argwaan. Ze houden ze nauwlettender in de gaten dan andere mensen. Waar of niet? En er heersen over, ik zeg nu maar iets in ons land, Turken, Marokkanen, bepaalde clichégedachten. Of niet soms? En mannekeer, en sommigen hebben dat onder ervaren, dat je niet iedereen over dezelfde kam kan scheren. En als je met bepaalde mensen in contact komt, dat er soms heel andere mensen blijken te zijn dan het beeld dat opgehangen wordt. En dat is nu juist wat Petrus ook van ons wil. Hij zegt dat waarin de mensen van ons kwaad spreken, als van boosdoeners, net zoals alle Turken en Marokkanen ook voor sommigen misdadigers zijn, zo wordt er ook naar christenen gekeken alsof het misdadigers zijn. Door de eeuwen heen. In het ene land al meer dan in het andere. Maar toch worden ze met argusogen bekeken. Ook in België. En nu moeten wij zo'n wandel hebben, zegt Petrus, dat zij die goede werken van ons opmerken. Dat ze zien dat we binnen die samenleving, met die bepaalde structuur die er is, want we gaan straks zien, het land waar dat zij in kwamen, was niet ons land. Hun land was het Romeinse keizerrijk, een bepaalde provincie, wat dat bestuurd werd door een keizer, autonoom. Zijn wil was wet, en het enige van het burgers dat er verlangd was gehoorzaamheid en taksen betalen. Maar dat is onze wereld niet. Wij leven niet in zo'n land. Wij leven in een democratie. En van ons wordt er ook verwacht dat we als onderdanen onderdanig zijn aan de staat en dat we belastingen betalen. Maar er is nog geen groot verschil. Wij hebben mede inspraak in het bestuur hier in ons land. Want wij mogen stemmen. Bij hen bestond dat niet. Dus we hebben daarin een verantwoordelijkheid op te nemen. Dat behoort bij het stelsel waarin dat wij leven. Binnen een democratie. En dan moeten wij als modelburgers die verantwoordelijkheid opnemen. Dat is wat de Heere van ons verwacht. Ja, ik weet het misschien niet tot hij normaal al gehoord hebt of gedacht hebt. Maar dit geloof ik, ben ik 300% van overtuigd dat dit de gedachten zijn van wat dat God van ons verlangt als christenen. Dat wij modelburgers zijn. Voorbeelden voor onze samenleving. Zodat wij, doordat de mensen, wanneer ze in contact komen, dat ze zien in ons van, tja, dat er eigenlijk allemaal al gezegd wordt over die christenen. Dat is allemaal laster en achterklap van mensen die niet weten wie dat die christenen zijn. Dat is de bedoeling. Zo kom je, als een groep, zeg maar, als hen, die uitgebannen zijn, terechtgekomen in een vreemde samenleving, zo kan je die samenleving eigenlijk van in de kern toch gaan beïnvloeden. Al hadden zij geen enkele inspraak, toch konden zij vanaf de basis, we zullen beginnen bij slaven, dat is de laagste trap van de sociale ladder in die maatschappij, toch konden zij door een heel andere levensstijl die maatschappij veranderen, een positieve invloed hebben, en er op zijn minst toch voor zorgen, al konden zij misschien die maatschappij niet radicaal veranderen, maar op zijn minst er toch voor zorgen dat er mensen zouden zijn die in de dag van de bezoeking, met vers 12 gesproken, God zouden verheerlijken. De dag van de bezoeking is de dag van wederkomst van Jezus Christus. En wat zou dat betekenen? Als mensen die ons getuigenis zien, God verheerlijken op de dag dat Jezus Christus terugkomt. Zo simpel is het. En dat is de teneur van heel dit hoofdstuk. Alles moet je zien in functie van het goed doen. Het welzijn, gericht zijn op het welzijn van de mensen rondom ons en de maatschappij waarin dat we leven. Een maatschappij die God niet kent. Een vreemde samenleving waarin terecht komt. Zij kwamen erin terecht als een huisknecht, een slaaf, bij een heer, die geen gelovige was. Hoe moet ik mij daar gaan gedragen? En zo gaat de beschrijving verder, hoofdstuk 3. Ja, we gaan weer zien, broeders en zusters, dat er drie belangrijke regels zijn om de Bijbel uit te leggen. Regel 1, de context. Regel 2, de context. Regel 3, de context. De samenhang van het gedeelte bepaalt alles. Het gaat hier over een getuigenis in de wereld. Een getuigenis in de maatschappij die God niet kent. Hoe moet een huisknecht omgaan met een slaaf die van God geen rekening houdt? Hoe moet een vrouw die tot bekering gekomen is, samenleven met een man die God niet kent? Hoe moet een man, waarvan dat zijn vrouw de Heere nog niet toe behoort, hoe moet die man met haar leven? Dus met andere woorden, als wij dit zo lezen, vrouwen, wees dan uw eigen man onderdanig enzovoort, en we lezen dan onze stille tijd, en we gaan dat lezen los van de samenhang, dan gaan we helemaal de mist in. Maar wat we hier niet vinden, is de algemene leefregels hoe dat mannen en vrouwen dienen samen te leven. Ten eerste, de mannen en vrouwen, naar wie dat toch gericht is, dat zijn wij niet. De Bijbel is voor ons geschreven, maar niet aan ons geschreven. De cultuur waarin dat die mensen terechtkwamen, was een heel andere cultuur dan de onze. De laagste sociale trap van de ladder waren slaven. Tweede, vrouwen. Dan mannen. Dat is bij onze samenleving zo niet. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Mannen en vrouwen hebben een heel andere positie in die samenleving dan in onze. En daarom mogen we ook niet wat hier geschreven wordt, klakkeloos overnemen alsof dat het aan ons geschreven is. Want dit is onze wereld niet, dit is onze maatschappij niet. En dan moeten we leren, zeg maar, dan moeten we leren te begrijpen binnen de context van hun wereld, om daaruit te kunnen de principes te leren. Er zijn in de schrift meerdere richtlijnen aan mannen en vrouwen. Op verschillende plaatsen. Efezebrief, hier, Kolossebrief. Maar iedere keer moet je ze lezen in de samenhang. Iedere keer, of anders ga je de mist in. Als je dat zomaar eruit pikt, en zegt, voilà, dat is nu een keer zeg, hoe dat mannen en vrouwen moeten zijn ten aanzien van elkaar, zo moet ik leven. No way. Het staat altijd in het geheel van een brief. En het maakt deel uit van die ganse boodschap van die brief. Dus je kan niet zomaar zeggen, hapsnap. Maar er is niemand, denk ik, die dat hier ooit gelezen heeft, alsof dat het hier gesproken wordt aan vrouwen die ongelovige mannen heeft, of mannen die ongelovige vrouwen heeft. Niemand van ons die dat hier leest, dat dat hier gaat over hoe kunnen wij getuigen zijn in een wereld die God vreemd is, waar we in terecht komen. Waarom? Omdat we maar stukje per stukje lezen. We lezen nooit niet vanuit het geheel. En dat maakt dat er heel wat ons eigenlijk ontgaat, en dat we heel wat dingen verkeerd begrijpen. Of niet juist weten te plaatsen. Waarom dat die vrouwen hier, om maar bij die vrouwen te blijven, niet de nadruk moeten leggen op die uiterlijke versiering, dat heeft alles te maken met de situatie waarin ze leven als een christenvrouw met een ongelovige man. Waarvan dat er in die cultuur verwacht wordt dat die vrouw automatisch de God dient van haar man. Zo wordt het verwacht. En als die vrouw dan op stap gaat naar de gemeentelijke samenkomst, en ze mag van haar man, en ze tuit daar helemaal op, wat voor indruk geeft dat aan die man? Niet dat ze mogen als een sloortje naar buiten gaan, maar dat ze helemaal opgedaan is om naar een feest te gaan. Wat voor indruk zal dat geven aan haar man? Ze moet daar de nadruk niet op leggen, zegt Petrus. Begrijp je? Het is de context die je moet zien waarin dat die dingen geschreven zijn. Dat bepaalt wat de betekenis voor ons is vandaag de dag. En we kunnen het niet zomaar naar ons halen, want het is onze wereld niet. Is dat een klein beetje duidelijk, voordat ik verder ga? Als je daar vragen over hebt, of niet mee akkoord bent, nu is het moment, hè. Dus de context hier van heel dit stuk is van dat we erop gericht zijn om een goed getuigenis te hebben te midden van de mensen rondom ons. Niet alleen in de maatschappij, maar het begint ook En het kleinste onderdeel van die maatschappij, het huis. En het begint bij de laagste sociale, sport van de sociale ladder, slaven. Dat is wat we gaan vinden vanaf vers 18. Dan over vrouwen, dan over mannen. Wat doet Manas dan? Voor Manas is het geen ogen, zijn het geen ogen haakbare. Ja. Voor Manas zijn het geen ogen haakbare. Dus hoeft dat voor ons ook geen ogen haakbare te zijn. De maatschappij eist niet dat we weer aan omgaan als ogen haakbare. De maatschappij beschouwt als minderwaardige mensen. Dus
gewone
mensen. Ja, we zijn christen, maar hoe zijn dat? Ja, dat is geen dat we hier trouwens van vinden. Vers 13, wees aan elke menselijke instelling, stel hier onderdanig om scherens wel. Dat is een bepaalde vertaling, menselijke instelling. Omdat er hier de prioriteit gelegd wordt bij de overheden. Het wordt wel gesproken over mensen. Het wordt niet gesproken over de regering of de keizer, maar het wordt gesproken als een koning als hoogste, stadhouders. Het gaat hier over mensen. En we er als godskinderen, als godsvolk, dienen eigenlijk aan alle mensen in de context van wat dat betekent onderdanig te zijn. Allemaal. Omdat we op het oog hebben om hen te dienen en een getuige te zijn voor hen. Dat is de gedachte aan hier. Nu, onderdanig zijn, dan wil ik misschien meteen al zeggen, en ga kijken in uw bijbelprogrammaatje op het internet, of op uw computer beter gezegd, en er staat, wees dan elke menselijke instelling onderdanig, en je gaat erop klikken op onderdanig, ik heb hier zeer voor mezelf overgeschreven, wat dat het betekent. Wacht, kijk. Dus het wordt vertaald met wees onderdanig. En er is een militaire vorm van dat woord en een niet-militaire vorm. Dus een burgerlijke vorm en een militaire vorm. En een burgerlijke vorm, like hier, betekent een vrijwillige houding van zich te schikken, samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen. Dus ik ga het nog eens zeggen. Een vrijwillige houding van zich schikken, samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen. Dus begrijp je, als ik zeg dat we aan elk menselijk wezen onderdanig moeten zijn, is het wel in die context. Hè? Het betekent niet dat je er moet aan onderwerpen. Het betekent dat je een vrijwillige houding en een inschikkelijke houding, want dat zegt de Bijbel op een andere plek ook, weest. Inschikkelijk, dat moet dus kenmerk zijn. Samenwerking, dus geneigd om samen te werken. Verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen. Dus begrijp je waarom dat het hier gepast is dat we aan alle mensen in dat opzicht onderdanig zijn, inschikkelijk zijn, bereid zijn tot samenwerking. Dat moet dus een houding zijn, naar alle mensen toe. Verantwoordelijkheid aanvaarden en last dragen. Ja, dat is serieus, dat is een serieuze ding om over na te denken. Nee?
Mijn antwoord aan degene die toen de vinger wezen. Dat die mensen van het laagste, dat een touchje wordt, dus die mensen worden toen eigenlijk afgewezen. Je gaat dan niet tegen degene die toen eigenlijk onder afwezen.
Dat hij ook afgewezen wordt, bijvoorbeeld.
Ja,
dan is dat een onrecht dat je op dat moment moet aanvaarden. Dat is een onrecht dat je moet aanvaarden. En bereidwillig dragen. Want daar gaat het hier allemaal over. Je doet goed. Je wordt onrechtvaardig behandeld. En dat aanvaard je. Dat hoort erbij. Dat is de weg die Christus dus voorgegaan is. Dat is het model dat we volgen. Al goed doende trok hij door het land. En wat was zijn deel? Werd hij ervoor met open armen ontvangen? Nee. Dat is de weg dat we geroepen zijn om te gaan. En dat is natuurlijk dan de uitdaging waarvoor hij staat in zo'n situatie. Gaan we dan, we staan dan op de balans ergens, wat weegt het dan voor ons door? Geapprecieerd te worden door die andere mensen, aanvaard te worden, en dus mee de ongenaakbaren bestemmen als ongenaakbaar, of die ongenaakbaren aanzien als een volwaardige medemens, en daardoor miskend te worden, of veracht te worden door zeg maar de samenleving. Ja. Zie, en daar zit ik het spanningsveld waarvoor hij komt te staan. Dat is het natuurlijk, de moeilijkheid om te midden van die maatschappij te staan.
Doe wat en vind het om.
Voilà. Natuurlijk, menselijk zijn geneigd voor die erkenning van die andere mensen. Nee? Iedereen wil geliefd zijn, iedereen wil erkend worden. Dat is normaal. En dat is op zich niet verkeerd. Maar in die situatie, wat moet je kiezen? Wat is Gods wil? Begrijp je? Als je goed dat voorbeeld aanhaalt. Dus dat is een heel, alleen toch wel een heel belangrijk punt, waar ik denk dat er veel te weinig onder ons christenen wordt over nagedacht. En dat veel te weinig mee bezig zijn. En dat is toch de realiteit van het staan in de maatschappij eigenlijk. Als ons hoofddoel is een goed getuigenis zijn, gekenmerkt zijn door een goede levenswandel, een model burgerschap, waardoor dat de mensen ons niet kunnen met de vinger wijzen. Lekker dat Christus ook niet met de vinger gewezen kon worden. Ja, nooit gezondig staat er. Als dat ons roeping is, dat is het wel belangrijk dat we dat overdenken met elkaar. Hoe geven we dat aan uw handen en voeten? En hoe is de concrete situatie in België? Want voor elk land is dat verschillend. He. Voor Manos is dat anders dan voor ons. He. En voor onze broers en zusters in Armenië is dat nog een keer anders dan voor ons. Of voor Manos of voor ons. Elke christen moet dat zien en te vullen binnen het kader waarin dat hij leeft. De structuur is anders. Het huwelijk is anders. Hè? Dat is een van de dingen dat mijn vrouw en ik toch wel naar gekeken had. Die verhouding man-vrouw onder de Armeense christen anders is dan onze verhouding. Dus zodat een vrouw die dat tot geloof komt, leeft ten aanzien van die ongelovige man, zal heel anders toch anders zijn of dat bij ons hier het geval is. Dat is logisch ergens. De principes gewoon hetzelfde zijn. Maar de uitwerking, de invulling ervan, zal het toch anders zijn? Omdat de situatie anders is. Ja? Nog vragen? Goed, let dan vooral op wat dat Petrus zegt over die overheid. Wees dan elke menselijke instelling onderdanig. Ik heb dat juist gezegd. Menselijke instelling die beter vertaald wees aan alle schepselen, alle menselijke wezens. Het is hier een beetje stroef vertaald, maar goed, komt daarop neer. Wees aan alle mensen onderdanig om zeer eens wel. Het zij aan een koning als hoogste, het zij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Dus zie je ook dan weer de context? De bedoeling is dat wij niet alleen ontkomen aan de bestraffing van de overheden, maar dat we bekend staan als mensen die goed doen. En die daar ook voor, indien dat het zich voordoet, erkenning voor hen. Als openlijk door die overheid erkend wordt als goede burgers, wat en andere mensen dat dan nog op aan te merken. Begrijp je? De bedoeling is hier van de geruchten en de kwade tongen mond dood te maken door een goed getuigenis.
Het gaat er om je christelijk leven altijd tot eer te zijn van God. Zoals dan we 3 studies terug of 4 studies terug gezien hebben.
Het juiste getal kan ik niet meer zeggen, want men daar inderdaad over nagedacht. En dat gaat hier gewoon verder. Want vers 15 zegt dan nadrukkelijk, want zo is het de wil van God, dat u door goed doen de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengt. Zie je dat? Nogal sterk uitgedrukt, hè? Als vrijen staat er. En niet door de vrijheid als een dekmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. We moeten wel direct bijlezen. Onze vrijheid bestaat er nu in dat we slaaf geworden zijn van God. We zijn vrijgemaakt, en Petrus ons geleerd van ons door onze voorouders overgeleverde wandel. We wandelden in duisternis. We wandelden onwetend van God, want geen kennis van God, want hij weet van onze zondige toestand. Want hij weet dat we eigenlijk dood in overtreding waren. Maar toen is het licht in ons leven gekomen door de Heer Jezus Christus. En door hen zijn we vrijgemaakt. We hoeven niet meer verder te leven zo op die manier. We zijn vrijgemaakt. En dat is nu wat Petrus bedoelt. Dat we als vrije mensen de keuze hebben om goede getuigen te zijn of slechte getuigen. Maar de keuze voor goede burgers te zijn of gewone burgers. Die er van niks aantrekken. Die zeggen, ja, laat ze maar lopen, het is de wereld. Het gaat ons allemaal niet aan. Het is andere wereld, het is de noos niet. Maar toen zegt Petrus, gebruik je vrijheid als een dekmantel voor de boosheid. Want als je zo'n houding hebt, dat je zegt van, het is andere wereld, maar ik trek het me niet aan. Ze moeten het weten. Je zegt een houding die gekenmerkt is door boosheid. Dus het gaat er niet over dat voor moet leven en uitspatting in zonde. Daar hadden het hem hier nu niet direct over. Je hebt daar straks al over gesproken. He? Over die strijd. Onthoudt hij van de vleeselijke beheerten in vers 11. Daar gaat daarover. Die vleeselijke beheerten rondom ons. Dat de mensen de vrijelijke uiting aan geven. En zeker in onze maatschappij. He? Alles mag en alles kan. Dan moeten de mensen niet voor maar een scheef oog bekijken. Dat we er maar voor zorgen dat we de strijd aangaan in ons eigen persoonlijk hart hier van binnen. Want de wereld is niet daar, maar je is hier binnenin. En hoe is het leven moet gekenmerkt zijn doordat we een leven en dat gekenmerkt is door zelfbeheersing. Het is niet verkeerd van de goede dingen van het leven te genieten, maar wel een zelfbeheersing. Waardoor de mensen rondom ons vrij zijn is hun remmen, hun grenzen, hun drempels. Dat is al aan de orde geweest. Maar hier gaat het nu over dat we dus wel degelijk gericht zijn op het welzijn, op het goede van de mensen rondom ons. En dat is niet alleen het geestelijke welzijn. Dat is belangrijk, want de bedoeling is dat we ze winnen. Maar als je niet begonnen zit met de mensen en de toestand van het leven, waar elke dag de dingen die je er bezig houden, ga je weinig kunnen tot de kern komen van de zaak waar je eigenlijk wel aan toe komt. Want niemand die een bepaalde nood of maar een bepaalde dingen zet, waarin je hem praktisch zoekt kan helpen, is er op dat moment niet mee gediend dat hij hem het evangelie vertelt. En zegt van, ga heen en word warm. Om het met de woorden te zeggen van Jacobus zeker, hè? Verstaat? Dat is wat Petrus hier wil voorhouden. Dus het is de wil van God dat we de door goeddoende onwetendheid van de dwaze mens tot zwijgen brengen. En er wordt zo vaak gevraagd, wat is de wil van God in mijn leven? Hier hebben we in het algemeen wat dat Gods wil, zodat de algemene oriëntatie moet zijn van ons leven. Maar het voorbeeld gaan we straks zien van de Heer Jezus Christus. Die het volmaakte model is, het ideaal voor ons. Ja, die passage over de persoon van de Heer Jezus hier is ook iets aan me gewend zijn van dat uit te leggen. En dat ik ervoor te lezen aan het avondmaal. Maar we lezen het niet in de samenhang waarin dat staat. Opnieuw zegt Petrus in vers 17, eert allen. Ja? Respecteer allen wel dat zeggen. Heb de broederschap lief, met andere woorden, de broeders en zusters heb ze lief. De manier waarop dat we broeders en zusters eren, respecteren, is natuurlijk een andere manier dan de manier waarop dat we God vrezen en de koning eren. Maar het algemene kenmerk is hetzelfde. Christenen zijn gekenmerkt doordat ze niet alleen respectabele mensen zijn, maar dat ze respect en ontzag voor God, respect voor de mensen rondom hen, respect voor de broers en de zusters. Alles op zijn plaats. Maar ze zijn gekenmerkt door respect. Serieuze boterham, hè?
Welstellend, maar vandaag de dag, iedereen is welstellend, zijn mij dan genoeg. En het er is overal hulp. Hoe kan je dan nog in onze cultuur om recht zien als christen?
Dat is een goede vraag.
Dan noemen we dat een opdracht.
Onmogelijk zou het niet zijn. Dat zou niet
zijn. Ik zie alleen wat vieren nood, omdat ze in samen zijn of zoiets kan
ik. Dat zijn er ook genoeg sociale diensten voor, naar een psychiater of wat hij dat doet.
Het raamt dat zijn net wat over, zeker?
Middenhulp en zo gaan van die dingen. We moeten toch nog tussen als christen proberen een lichtje te houden.
Ik denk dat er hier zijn winnen bedoeld wordt dat je als godvrezend christen belangeloos iets doen voor iemand, alhoewel is die maatschappij toch nog zo verzadigd van alles dat er is, dat er iemand echt problemen kent en er is iemand dat nog maar juist leert kennen, die belangeloos gewoonweg doet voor hem, dat dat verwonderingen uitpakt. En dat dat is die bedoeld wordt. Ook teruggaan, dat ik de Heer leerde kennen, we dragen bijna niks, en we zaten weer bij al die instelling. Maar een wasmachine allemaal niet, en toen uit de gemeente van Woestendaal, toch, ja, voor ons een serieuze getuigenis zijn hier, want van de ene dag op de andere stond er een tafel stoel, een wasmachine en we kosten zelf niet bevat met mijn leven in een maatschappij waarin dat eigenlijk allemaal te verkrijgen is, maar toch worden de christen die op dat moment dat verschaft en vermindt om persoonlijk als ze zijn. En denk eerder dat die gezindheid is die dat bedoelt, die motivatie voor dat te wijzen zijn voor mensen die niet kent of mensen die nog maar pas te leren kan. Ik ga niet zeggen dat je zo'n molle direct die respons zou krijgen, maar dat toch op mijn heer goed heb. En toch zeggen dat er zeker waar ik zo uit heb komen.
Prijs ook aandacht en liefde.
Respect voor de mens eigenlijk. Daarom niet altijd voor de doden.
Al die instellingen doen dan moest de geld niet verdienen, omdat het een beroep is. Maar om christenen dat doen.
Persoonlijkheid.
Dus er is toch wel ruimte. Ik denk voor de zaal dat de ruimte er niet is, dat dat veel te veel kort door de bocht is.
Vooral het aandacht geven van die persoon die je nodig is, dan ga je nog die toestel in mee of andere instanties of instellingen krijgen. Wil de aandacht? Die wil ik echt wel
maar de bedoeling is niet dat we direct van die magistrale weldoeners zijn, maar dan er gewoon zin voor de andere mensen. En het feit dat je er al zit, die houding net, daarmee kun je toch denk ik al veel bereiken. Nog? Toen bij hem Paulus, Petrus, excuseer, met de mensen die eigenlijk het minst betekenden in heel die samenleving. Ze worden hier huisknechten genoemd, maar eigenlijk staat hier letterlijk slaven. Dat is een groot ik weet eigenlijk de reden waarom dat ze voor huisknechten gekozen zijn, is omdat hier wel nadrukkelijk onderscheid maken tussen slaven die werkzaam worden in huis, dus ik zeg maar, die functioneerden in een huisgezin als onderwijzer, als opvoeder, als econoom, als vul maar in secretaris. Dus al die zaken dat we nu kennen als vrije beroepen, dat bestond vroeger niet. Zelfs een dokter, een dokter is een vrij beroep in onze dagen, iemand die een vrije praktijk had, dat bestond niet in die dagen. Een dokter was altijd een slaaf. Was iemand die een slaaf was en die een opleiding gekregen had en daar was zijn heer voor gezorgd. Een leraar was ook geen vrij beroep. Dat was iemand die, voordat er gezorgd had, die een opleiding had kunnen als leraar volgen. Dus de meeste mensen, zeg maar, als je zelf niet een heer was, of tot een rijke familie behoorde, of van adel was, van aanzien was, was je 9 kansen van de 10 mooie slaaf. Ofwel moest je rijke koopman zijn in de handelspraktijken, of een herenboer. Dat waren ook allemaal mensen. Maar daartussen, naast die groepen van mensen, was het grote deel slaaf. En van die slaven was er een 30% ongeveer schat maar van de bevolking toen. Een slaaf die werkte in de mijnen, op de galeien, op de velden bij de boeren. En dat waren natuurlijk wel de slaven in de mindere categorie, waar dat er heel veel onrecht was en heel veel problemen ook waren. Maar dat was zeker niet van tel voor de groepering die hier aangeschreven wordt als huisknechten. Meestal aan die mensen een heel goed leven. Veel van die mensen, men moet niet verlikt met slavernij dat we kenden, bijvoorbeeld wat William Wilberforce tegenvochten, dat was een onvrijwillige slavernij. Een slavernij waar je nooit normaal gezien van vrij kon komen tot uw dood. In die dagen was dat niet zo. Iemand kon, wanneer hij slaaf was, vrije worden. Kon zichzelf vrij kopen. Iemand kon er ook voor kiezen om bewust zichzelf te verkopen als slaaf. Stel maar dat je financieel aan de grond zat, door een of andere reden. Maar tot over je hoofd in de schulden zat. Toen kon je kiezen om jezelf als slaaf te verkopen. En om zo je schuld in te lossen. Want anders moest je naar de gevangenis. En dat er niemand was om je te onderhouden in de gevangenis, crepeerde je dan. Had je geen toekomst meer. Maar je kon heel jezelf, mijn vrouw, mijn kinderen, verkopen als slaaf. En toen was je leven, eindelijk lag je leven in de handen van de Heer die je toebehoorde. En hem was toen verplicht om voor jou te zorgen. De onderdak te geven, kleding, voedsel, te zorgen voor je welzijn. Zo werkte dat in die dagen. En iemand kon dat voor een bepaalde periode van zijn leven doen, 10, 15 jaar, om langs die weg, zeg maar, opnieuw en weer vrij te kopen. Stel dat bijvoorbeeld iemand was die een handel had gehad en die failliet was, dan kon die in dienst van een heer, verkopen als slaaf, en de heer zag van, kijk, ik ga je naar jouw kwaliteiten, ik ga je aanvaarden, om onder mijn bedrijf verkoper te zijn. En dan werd hij hem op tot onderdirecteur, ik zeg het maar iets, kom. Kijk maar een keer waar de Jozef het geschopt had als slaaf in Egypte. Dat was perfect mogelijk. Kon je zelfs een huis en, kost je geld en, kost je grond en, allemaal als slaaf. En kon je dan jezelf vrijkopen. Dus je mag niet een bekrompen beeld hebben over slavernij. Ja, dat was een maatschappelijk gegeven.
Zo zit er een toepunt met de betaal aan hun regering.
Ja.
Die zei ik, maar is zoveel aan voor jou?
Ja,
kosten ze dat
dan
betalen?
Ja, kosten ze hun zelf een vrijkoop. En hun vrouw en hun kinders.
Dan moesten ze dat doen voor je sporen.
Ja. Is er ook voor werken voor die baas? Dus de mogelijkheden van werk die er nu zijn in een bedrijf, kon perfect als slaaf onder een heer. In plaats van een directeur was dat jong heer. Hij was ook verplicht voor jou een huis te verschaffen, bij jou eten en alles, alles moest hij voor je zorgen.
En het ding van slaaf, alleen moet dan toch zijn dat ze ook een eigen inkomst aan, want die heer in die context zijn zaak en hij is de slaaf, maar die behoort ze heer toe. Mm-hmm. Dus die heer moet dat eigenlijk niet betalen, want jong doet dat.
Ja, maar dat was niet voldoende. Dat was absoluut niet voldoende.
Dus die heer moest toen ook nog een keer buiten het onderhoud een financiële of waardevolle vergoeding geven.
Ja, bijvoorbeeld als dat een handelaar was, was dat iemand zoveel procent op de verhandelde goeder? Nee. Dus, ja.
Of van degene wat je schuld aangemaakt hadden, kost je ook kopen als slaaf.
Meestal worden het ook banken en financiële instellingen, ik dat we ze nu ook kennen. En die kochten geen slaven.
Dat bestond er toch ook wel.
Absoluut. Absoluut.
Nou, dan wil dat was nog iemand dat nog zo'n dat de slaaf een heer toebehoorde, dat die heer voorzag en ja, kosten hebben in feite.
Ja, maar binnen nog. Bij de allerlaatste slaven. Die bijvoorbeeld op het land werken, hadden we wel vaak, als ze maar gewoon arbeid deden, maar niet promoveren tot een opzichter bijvoorbeeld, hadden er wel geen inkomen die gekomen zijn. Ja. Maar kost je een opwerken, he. Ook op het land kost je een opwerken, een opzichter worden en zo verder. Dan de plaats ineen van een boer onder een herenboer, weliswaar als slaaf dan, maar toch van een opbrengst die je opbracht voor je herenboer, mocht je dan een bepaald percentage voor jezelf op, en zo kon hij ook. Dus er waren mogelijkheden, dus niet met de slavernij, met de, wat ik dan ken, van de Afrikanen, die dan gestolen worden in Afrika en verkocht worden, dat was toch niet die vorm van slavernij. Zelfs wanneer dat er een oorlog was en men niet slaven, door de vijand dat men overheerst had gevangen te nemen, zelfs die slaven konden terug weer vrijkomen. Dus het was een heel andere samenleving dan de onze. En slavernij was sociaal aanvaard. Natuurlijk, er zaten daar ook slechte heren bij. En vandaar dat er ook gesproken wordt, huisknechten, wees aan uw meester, zijn alle ontzag onderdanig. Het staat onderdanig, er staat niet gehoorzaam. Let op de bewoording. Niet alleen aan de goede en het schikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Dus dat betekent, ja, een goede heer hebt om te doen wat hij van jou verwacht, ja, dan is maar een normale zaak. Maar als iemand is die ons slecht behandelde, onrechtvaardig behandelde, ja, hij wel de neiging om opstandig te zijn, om je te verzetten, om ook wat hij kon, die heer, zeg maar, jong profit te nemen, wat hij het kon krijgen. En niet te gedragen, had ik dat gehoord. Maar nu is het nu net daarin, zegt de heer, zegt Petrus, dat de huisknechten aan en alle ontzag onderdanig moeten zijn, en niet alleen aan de goede, maar ook aan de verkeerde. Met alle ontzag voor God, hè. Dus begrijp niet verkeerd. Het is iedere keer vanuit uw ontzag en uw respect voor God dat je dat doet wat God van je verlangt. Na, hier in dit geval, je eigen Heer. Ja? Dat is de bedoeling. Waarom? Vers 19. Want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt terwille van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig lijdt. Want wat voor roem is het als u volhardt, terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen. Maar als u volhardt, terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade in God. Dus de bedoeling is dat we de Heere God gaan eren door al goeddoende in navolging van de Heer Jezus de plaats in te nemen in de maatschappij waar we staan. En wordt dus goed doen, zeg maar, op een onrechtmatige manier beantwoord, hier in dat geval van de slaaf, toen gaan we niet ons verzetten of tegen die Heer ingaan. Maar dan gaan we dat verdragen. Want dat is genade bij God. Dat is respectabel voor onze God. Maar het is onze God die ervoor gaat zorgen dat we ook de genade gaan krijgen om in die weg te volharden. Denk of dat hij de genade aan zijn leidende dienaar gegeven heeft om ook in die weg te volharden. Dat is de gedachte aan die Petrus hier volgt. Omdat het einddoel uiteindelijk zo zijn om wanneer dat we volharden, toch zien de ander op een of andere manier proberen te winnen. Dat is de bedoeling. Iedere keer is het dezelfde gedachte die erachter schuil houdt. Dat is op grond van onze goede werken die ze opmerken. God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Dat de overhand behaalt. Dat uiteindelijk door goed doen de ander zou kunnen overwonnen worden. Dat is de gedachte die Petrus. Dat is in de voetstappen treden van onze Heer. Heavy, hè? Ja. Maar je volhardt in het goed doen tot in de dood. Want we gaan zien, daar gaat het hem over. Ja. En waar staan we nu?
Ja. Begrijp je? Als we maar hoorden, dan waren er zoveel duizenden mensen de Heer gezien en dat zo goed gedaan had, omdat dat ook een effect had, om er uiteindelijk moet loven en malen volgen.
Maar 120 uiteindelijk, hè? 120. Vinden we in de bovenzaal?
Ja. Moet er wel niet van meer geweest zijn.
Lijkt
die blinden dat niet zijn dan al die mensen. Vinden er daarvoor niet liever dat ze nog niet komen.
Ja, maar goed, het zijn er toch in elk geval niet veel, zijn wij niet. Zelfs zijn er dus of twee, dus wat is dat op geld, die bevolking?
Het was maar één dankbaar, dat niet nog van die tijden.
Van de melaatsen.
Ja. Dus succesvol was zijn bediening.
Een percentage verlicht, hè? 1 op 10, hè?
Maar let op de bewoordingen, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen. Andere woorden, het is het doel van onze roeping. Omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld. Dat woord voor voorbeeld is veel te zwak hier vertaald. Maar ik weet ook niet dat we het zo anders moeten vertalen. Hè. Maar nu is het vertalen met model, is het ook niet genoeg. Christus is niet zomaar een voorbeeld. Het woord dat hier gebruikt wordt, is in de oorspronkelijke taal een woord voor een mal die gegeven wordt aan kinderen, die gemaakt is in was. En heel het Griekse alfabet is daarin gemaakt. En kinderen moeten het Griekse alfabet leren door die mal op een perkamentrol te leggen en in die mal, weet je wel, te volgen, leer met een schrijfpen die letters, hoe dan ze die letters moeten schrijven. Dus het is eigenlijk een mal die perfect toont hoe dat de letters moeten geschreven worden en daarmee wordt Christus vergeleken met zo'n mal. Dus het is het volmaakte schabloon, zeg maar, misschien een schabloon nog beter, het volmaakte schabloon voor het leven dat we weer ook te leiden.
Stel me dat je de Engelse talen, en like die Amerikaanse christenen, willen Amerikaanse christenen boeien dat er veel een spel wordt in de link van to reflect on Christ. Reflection, spiegelbeeld.
Bijvoorbeeld, ja, weerspiegeling, dat wordt ook gebruikt. Maar hier gaat het wel degelijk om dat het leven van Christus het schabloon is voor ons aller leven. Dus de manier, de gezindheid van Christus in leven, de gezindheid, is de gezindheid ook in de natuur van ons leven. Christus ging door het leven, al goed doende, en het daarvoor onrechtmatig behandeld geweest.
En wat hij de fariseeën en de tollers heeft zat en met hen had, en veroordeeld werd, door zinde plaatsvolders aan fariseeën, aan schriftgeleerden, omdat hij net die mensen opzocht.
Onder andere, dat was een van de redenen waarom dat hij uiteindelijk vervolgd werd. En dat is de mal die ook onze weg. Dus gelijk hoe het komt, dat goed doen, dat zal niet in alle gevallen en niet overal in dezelfde mate, maar zal meebrengen dat er God een reactie op komt die niet in overeenstemming is met hetgeen dat er gebeurt. En zijn leven is ons model, dat is de mal voor ons leven. En dat is het model dat we moeten navolgen, hè? Opdat u zijn voetstappen navolgt. Al beschrift Petrus toen, maar aan de hand natuurlijk van Jesaja 53, en de volgende keer ga ik daar nog wel misschien wat dieper op ingaan, dat hij natuurlijk zien dat in Christus, bij Christus, er werd geen bedrog in zijn mond gevonden, en die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Hij heeft geen zonde gedaan, staat er. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. Met andere woorden, we moeten hier wel zien in de context van, wanneer dat Christus dus onrechtmatig behandeld werd, voor het goede dat hij deed, zag je dat er bij de Heer Jezus Christus geen houding was dat hij daardoor tot zonde kwam. Maar wat dat bij ons wel het grote gevaar is. Alle goed doen aan iemand en het wordt niet op een goede manier geapprecieerd, zijn we er zeer geneigd om tot zonde te komen. Of niet? Ik toch. En dat is nu wat Christus net niet gedaan heeft. Als gij, werd geen bedrog in zijn mond gevonden, dus er was bij de Heer geen voorwensel, geen leugen, helemaal niks van die dingen. Dat bij ons wel gemakkelijk kan opduiken in zo'n situatie. Dat die persoon die ons toen verkeerd behandeld weer nog een keer iets vraagt, hoe komen ze nou ook aan dit, of past nu niet? Terwijl dat wel past, aan de me eigenlijk wel dit in. Maar we willen niet meer, om maar iets te zeggen. Dus dat werd bij de Heren niet gevonden. En ook niet dat hij uitgescholden werd, dat is nog een trapje verder, dat is niet alleen een miskenning van wat hij doet, maar dat hij gewoonweg uitgekafferd wordt, uitgemaakt wordt. En toen moeten we denken aan hetgeen dat de Heer Jezus overkomen is, hoe hij gevangen genomen werd, bij de hoge priester is hem uitgekafferd, ook de soldaten aan hem uitgekafferd, op het kruis is hem uitgekafferd. Toen had hij niet teruggescholden. En daar had hij zekerlijk van geleden. Want er staat er het ook. Als hij leed, en dan moet je niet alleen denken op lichamelijk lijden, maar ook mentaal. Hè, moet nog niemand aan je komen om je pijn te doen. Is zoals een mens, net zoals wij. Als hij leed, niet dreigde. Betekent dat toen dat de Heer alles maar over zich liet gaan? Maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Christenzin betekent niet passief alles onderhouden. Christenzin betekent de dingen onderhouden, maar ze toevertrouwen aan God. Dat is een groot verschil, hè? Dat betekent dat je met onrecht dat je aangedaan wordt, dat je niet zelf een rechter gaat spelen, dat je niet recht in je hand neemt, maar dat je het recht daarvan erkent dat het God alleen toekomt. En deed er ook mee dat de Heer God gaat. En dat is wat de Heer Jezus, hoe zijn voorgegaan is. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hoofd. Opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven. Dus met andere woorden, Petrus wil dan wel eens bedenken van, pas op, volg Christus nu na daarin en zondig niet. Want Jezus Christus is nu net voor jouw zonden op het groot afgestorven. Opdat je voor de gerechtigheid zou leven. Dus, ga nu weer naar de patroon van vroeger. Verval niet in de oude patroon. Maar leef voor de gerechtigheid. En de gerechtigheid is in die situatie, dat het vaak veel beter is om te zwijgen dan om te antwoorden. Het is moeilijk, hè? Dat is wie? Ik toch. Moeilijk zien.
Ja. Dus de vrouw uit de zon tot de kerk en Marien willen mee confronteren, maar hoe bepaal je die grenzen van Allee, als christen een maatschappij wil ondersteunen, kun je ook je laten vertrappen. En denk niet dat dat ook de bedoeling is. Maar waar trek je toen die linnen van te zeggen? Hey, begrijp je waar dat naartoe wil? Dat vind ik echt persoonlijk zo moeilijk om daarin te bepalen van je wilt dat wel, je wilt dat met heel je hart, maar je wilt ook niet. Hey, ik als vader van kinders en mijn vrouwen sta je in verantwoordelijkheid tot die mensen en moet je ook lekker op werk zitten of dit of dat. Je wilt het goed doen, maar op een bepaalde moment moet je zeggen, ja, moet je er tegen gaan, want anders word je dingen aangedaan die eigenlijk totaal onterecht zijn, maar wat je hier eigenlijk op dat moment wel recht op hebt.
En dat is natuurlijk de moeilijkheidsgraad. We hebben natuurlijk vaste regels. Dat zo, zo, zo en zo. En er zijn dan geen vaste regels in. Waarom antwoordt de Heer Jezus Christus de ene keer als hem slaan is en gezegd, waarom slaat u mij? Ook verkeerd gedaan, waarom sla je mij? En de andere keer zegt hij niks. En reageert hij niet. Waarom reageert hij in één situatie wel en in een andere situatie niet? Dat is altijd het spanningsveld dat je zet. Dat vind je een spreuken ook, hè? En twee zinnen staat onder elkaar, antwoord een dwaas, niet naar zijn, naar zijn dwaasheid. En eronder staat antwoord een dwaas wel naar zijn dwaasheid. Soms moet je het doen en soms niet. En het tweede ding die eronder staat, verduidelijkt in welke situatie dat gepast is om het wel te doen en wanneer niet. Maar dat is wat dan we weer moeten beoordelen. En dat is nu net de moeilijkheid om als christen te leven van...
Ja, weet ik voel dat dat toch een nut voor de zweet doen.
Bijvoorbeeld, dat je het alleen maar erger gaat maken.
Ja.
Wat win je toen?
Of in groep.
Of in groep, is dat, ja. Het is niet altijd eenvoudig. En dat wel me weer, natuurlijk. Het is gemakkelijk, je een aantal regeltjes hebt van... Maar dat is nu niet wat God wil. We er zijn geen mensen die een aantal regeltjes moeten navolgen. We zijn mensen die door het groeiproces en ons denken veranderd en gevormd worden. En die moeten leren denken en zien, lekker of dat God de dingen bedenkt en ziet. En vanuit die volwassenheid moeten we handelen. Vanuit dat groeiproces moeten we handelen. Daarom was ik, alleen inhoudelijk, even terzijde, dat liedje dat we zongen, me vroegen dat de Heer ons leidt en ik durf geen beslissing nemen, want ik zou niet durven zo de verkeerde beslissingen nemen. Ja, hallo, zo is het wel niet als christen. Ons vader wel dat we beslissing nemen en dat er in onze beslissing gezien wordt dat we hem beter leren kennen en dat we zijn gedachten kennen. Want is er niks mooiers voor ouders om te zien dat de kinderen waarin dat je ze opgevoed hebt, beslissing nemen in die weg. Uit zichzelf, niet meer omdat je het hier zegt, maar omdat ze het geleerd hebben van jong dat de weg is dat ze moeten gaan. Dat wil toch iedere ouder, of niet? Mm-hmm. Dat is ook wel hoe vader wil. Dus volwassen worden is leren de dingen zien op dat God ze ziet. En vanuit de wijsheid dat God ons daarin heeft, door het natuurlijk gevormd hebt, ook gewoon gaan leven.